Goedemorgen.
Goedemorgen.
Waarmee ik vandaag zo zou willen beginnen, dat haakt wel in op mijn verhaal van gisteren. En natuurlijk ook van eergisteren. Want het gaat over ontmoeten en dat woord dialoog. Maar ik heb daar moeite mee met dat woord dialoog. Het klinkt altijd naar iets van conferenties en publicaties, waarbij eigenlijk weinig gebeurt. Maar het is echt ontmoeten, in de zin zoals ik het geprobeerd heb te zeggen, van die ontdekkingen, zoals het toch voor mij een schok was, te zien de geluiden die vanuit de theologie en filosofie en literatuur van vrouwen komen, en hoe dat anders is, en hoe dat ja, in beweging kan brengen, en hoe dat ons kan veranderen, en ook de hele expressie van religie kan veranderen. En gisteren hoe Marcel Abbé dat gedaan heeft. Zijn vak was filosofie. Net als Isamatsu. Allebei zeggen ze, onze eerste en diepste, wat we het diep zijn is, hij noemt het dan in een Latijns woord, Isamatsu en Marcel Abbé ook, homo religiosus. Dat is dat het religieuze. Wat dat ook is. Wat dat ook is. Maar dat het gaat om iets wat niet te vangen is. Op geen enkele manier. En wat ontdekt kan worden met het hart. En pas daarna stamelend. En daarna kiezen ze allebei voor wat hun roeping is. In de filosofie tot uitdrukking brengen. En vooral maar zou Abbé kijken hoe is dat in het Westen. En luisteren. Want dat moet overal leven. Want dat is misschien wel de grootste kracht van de joods-christelijke en van de boeddhistische traditie, dat het iets is van alle mensen. Dat het overal kan. Overal. Niet alleen in de vorm die wij aangereikt krijgen en die toch uitgekristalliseerd is. Daarin ook. Hoe eenzijdig ook. Maar overal. En wat dat betreft is het een heel boeiende tijd dat we leven in een tijd van allerlei ontmoetingen. Dit is nog maar het begin. Want wat wij doen als we weer weg zijn uit die session en we zijn thuis. En wat zo ver af staat, lijkt tenminste van dit zitten in stilte, dit luisteren naar teksten enzovoort. Dat is ook een ontmoeting. Dat heeft ook met elkaar te maken. Herinner me die opmerking van Marcel Abbé van, dat iemand zei van moeten we juist niet het gewone dagelijkse leven veel meer wat daar leeft daarin betrekken. En dat hij zei absoluut very important, the most significant remark en zoiets. Maar dat is een begin. Allemaal een begin. 50, 80 jaar geleden was er nauwelijks sprake dat het boeddhisme in het Westen kwam. Dat is iets nieuws. En iedereen ontdekt ergens iets wat zijn specifieke weg of roeping is. Dat was voor Masao Abe, toen Isamatsu op zijn sterfbed lag, heeft Masao Abe hem beloofd, een gelofte afgelegd, om wat hij ontdekt heeft op zijn weg, om dat naar het Westen te brengen. In ontmoeting met het Westen. Trouw aan zijn eigen wortels, zijn eigen taal, zijn eigen hoe het voor hem leefde, maar in ontmoeting. En daardoor veranderd. En dat was een gelofte voor hem. Dat was zijn weg. Maar dat is zo'n stukje, dat kan niet iedereen. Mij boeit het, omdat hij zo lang in mijn leven geweest is. En daarom raakt het me zo. Het is ontzettend belangrijk, maar ik ben geen filosoof. En ik ben ook geen theoloog. En ik heb altijd, mijn eerste geraaktheid is literatuur geweest. En dat is ook een soort gelofte van mij. Niet aan Masao Abbé en ook niet aan Teaching, maar wel aan iemand die mij, ik weet niet of ik de naam ooit noemde, Pieter van der Meerde Walcheren. Hij was een Benedictijnenmonnik, hij was ooit fervent atheïst, is later, veel later, monnik geworden, pas op zijn 60ste of 65ste, en heeft zich nog laten wijden. En ik wist alleen dat mijn moeder, mijn echte moeder, gedichten van hem had die geschreven waren in de 19e eeuw. 1897, 1898. Toen was hij 19 of 20. Zijn eerste gedichtenbundel of zo. Pieter van der Meerde Walcheren. Een adellijk iemand die alleen maar kon lachen om alles wat adel was. En verder een, ja, een soort communist met een gouden hart. En doordat hij op vragen botste in het leven en daar geen antwoord op wist en helemaal niks zag in de katholieke kerk en niks in de religie, is hij zomaar gaan zoeken onder kunstenaars en onder schrijvers. En dat heeft mij zo geraakt namelijk. Ik zal dadelijk vertellen hoe ik hem ken. Maar hij vertelde mij een keer, zei hij, ja, ik heb een keer een schrijver ontmoet, Léon Blois. Ik weet niet of iemand een Frans schrijver. Hij zei, dat was voor mij de aanleiding. Ik botste ook op, hij had een kind verloren, nog een kind verloren. Hij botste op zoveel wat onbegrijpelijk was in zijn leven. En dan kwam ik bij een schrijver waarvan ik wist dat hij katholiek was. En ik zei, dat begrijp ik gewoon niet. Ik begrijp niet dat jij, oh God, wat is nou? Toen zei hij, ja, dat weet ik zelf ook niet wat dat is. Dat weet ik niet. Maar één ding is zeker, er is zoiets als een bodemloze afgrond. En daar worden we ingetrokken. En dat is bijna het boeddhistische niet. En die afgrond, zegt hij, daar weet mijn hart van, niet mijn verstand. Want mijn verstand zegt misschien het tegendeel. Dat roept angst op, hè? Dat is zo. Daarom staat in de Hartsoetra voorbij alle angst, voorbij alle grenzen. Dat staat er niet voor niks. Dat zijn centrale zinnen. Maar hij zei, daar is een soort overgave mogelijk, een soort oervertrouwen. Dat is op zich een wonder dat je die afgrond ontdekt en dat je je eraan overgeeft. En dat je met je hart weet dat dat alleen maar liefde is en compassie. Ik haal die woorden aan van hem, omdat dat de woorden waren die ooit een Joods theoloog uitsprak. Ik heb het over Christen genoemd, op een conferentie. Toen was al Abi opstond en zei, verdorie, dat is de kern van het Mahayana-boeddhisme. En dat hij zei, heb ik nog nooit van gehoord. Zo was het ook. Dus die Pieter van der Meer de Walcheren, die rebel, die was naar het luisteren. Dat hij zei, dus één grote, ja, wat zal ik zeggen, zo een, iets waarin je met je hele wezen getrokken wordt. Daar kun je verlangen noemen, daar kun je heimwee noemen, dat kun je bodemloosheid noemen, of wat dan ook. En dan zei hij, en dan, en ergens onderweg is iedereen nog onderweg, zei hij. Ook die Jezus van Nazareth en die Boeddha zijn allemaal nog onderweg. Maar wie helemaal voorop lopen, weet je wie voorop lopen? Nee, zei Pieter. Hij dacht natuurlijk, ja, ik zal toch maar wat zeggen, ja, waarschijnlijk Jezus van Nazareth. Nee, zei hij, dat zijn de godlogenaars en de atheïsten. Dat zijn die alle beelden weggegooid hebben, die gaan voorop. En daarna komen de gecanoniseerde heiligen, zei hij. Die kun je hier in de kerk zien. En daar komen wij ook achter. Nou, zei hij, dat was voor mij een openbaring dat zo iemand zo kon praten. En die zei, ja, neem het dan maar, luister maar, haal eruit wat je hart jou aangeeft. Dat heeft hij gedaan, toen is hij priester geworden. Oude Benedictijn. Toen heb ik hem nog de mis gediend, toen hij bijna blind was. Hij kende één mis van buiten. En ik heb hem leren kennen, omdat ik een artikel geschreven had over een Russisch schrijver, Ilja Ehrenburg. Ja, er zijn wel mensen die hem kennen. Ilja Eer. Hé, wat is dat? Oh, ik dacht dat hij met een computer bezig was. Maar dat is zo'n groot apparaat, oké. Okay. Nou, hij las dat artikel over Ilja Ehrenburg. En toen schreef hij mij, hij had een assistent die hem dan hier, die zei, ja, god, hij was heel erg geraakt doordat die atheïstische schrijver zulke dingen zei. En toen zei hij, ik heb hem gekend. Van 1909 tot 1914 heb ik samen met hem in één huis gewoond, in Parijs. Allebei atheïst, allebei gediscussieerd, allebei over de revolutie. Hij is grote communistische schrijver geworden en ik ben monnik geworden. Ik wil zijn adres en ik heb gezorgd dat ze met elkaar in contact kwamen. En die hebben met elkaar geschreven. En die hebben elkaar zo gevoeld, niet dat de een ook benedictijn werd en de ander atheïst. Nee, maar dat was van hart tot hart. En van hem heb ik altijd geleerd, ton blijft bij je literatuur. En ook toen ik in Leuven benoemd werd en toen ik Zen ging doen, hij had het, oké, allemaal mooi, blijf bij je literatuur. Hij is nu dood. Hij is 93 geworden. Het laatste gesprek, hij is natuurlijk ooit getrouwd geweest. Hij is pas na zijn overlijden van zijn vrouw monnik geworden. Hij zat een Gauloise te roken, zo'n Franse sigaret. Toen zei hij, hey Ton, zal ik je iets vertellen? Het was tijd dat ik naar Christine ga. En hij maakte hem uit. En een week daarna was hij, had hij een hartverlamming, dood. Was hij bij Christine. Zo mooi, zo echt. En ik heb aan hem altijd beloofd, dat is mij, ik blijf bij de literatuur. Zoals Hans Fortman dat ook altijd zei. Wat we ook doen, wat we ook zoeken, jij moet jouw manier van ontmoeten. Moet jij levend houden. En dat blijft de literatuur. vanaf de middelbare school, dat ik begon met Dostojevski, was in het laatste jaar van de oorlog. Ik heb dat dikwijls verteld. Ja, ik weet nog dat ik in de tram zat en dat er een Duitsers tegenover me zaten. En nog een Duitser die mij trouwens mijn leven gered heeft bij een bombardement. En dat ik daar op die riem zag staan, Gott mit uns, en hij had nog een hoge onderscheiding. En af en toe vroeg ik dan wie spätest es, want dat werkt niet in Duits kan. In die tijd, ja, leerde ik van een leraar die geen les kon geven, Dostojevski kennen. En dat is gebleven. Laten we zeggen, vanaf mijn 12e, totdat ik Sam ontmoette, veel later, toen was ik dus 38. Redelijk laat. En toen ik later met Masao Abe daarover sprak, ik heb heel veel met hem gesproken, heb ik hem een keer verteld, hij kende Dostojevski, hij zei net als Isamatsu, dat is de kern van Zen. Maar ik vroeg hem wel eens, wat doet de literaire taal u nou, hè, you, en poëzie? Ja, not so much, zei hij. Ik zeg, houdt u van poëzie? To tell the truth, not so much. Ja, en ja, dat vond ik heel erg moeilijk. Maar dit is not my language. But you stay with that. Toen zei hij dat. Ja, ik dacht, dat kan toch eigenlijk niet. Ik zal ook wel zijn taal moeten gebruiken. En dat was in de tijd dat ik nog contact had met een van mijn twee promotoren. Dus dit is een beetje een apologie wat ik nou doe, hè. Anton van Duinkerke, kent u die? De dichter Anton van Duinkerke was een van de drie promotoren bij mijn doctoraat. De andere was Fortman. En van Duinkerke, daar had ik altijd heel goed contact mee. Bovendien was dat een man met een ongelofelijke humor. En ik moest wel eens lezingen houden. En hij zei ook, je moet daar een lezing houden. En een keer zei ik, ja, daar heb ik al, voor die groep heb ik al 4, 5 keer over hetzelfde. Ik zei ze dat vertellen, zei hij. Ik ben een keer, ik word regelmatig uitgenodigd door een club van artistieke dames, van een betere stand. En die willen altijd graag dat ik vraag over een middeleeuwse prinses uit Vlaanderen, zo. Dat vinden ze interessant. Hij heeft nog een of andere middeleeuwse gravin die aan kunst deed. Ik heb ze allemaal al gehad, zei hij. Maar ze wilden er toch nog een. Ik heb er gewoon een verzonnen. Ik heb een Anton van Duinkerke. Ik heb een uur gepraat. En dat kon ik wel. En dan stond er weer te lachen. En op het einde zei ze, ja, nou, het was heel erg boeiend. Hartelijk dank. We willen u nog een keer uitnodigen. Maar meneer van Duinhoven, kunt u ons uw gironummer geven? Achter, zegt hij, ik heb dat geld allemaal niet nodig. Maar ik heb een vriend die arm is. En zeker van Duinkerke. Maak het daar maar naar over. Maar met hem heb ik ook altijd over literatuur gepraat. En ik kan het niet laten. Dus mijn weg is literatuur. Dus ik heb gisteren wel twee lezingen gehouden die ook belangrijk zijn. Maar ik hoop dat ik iets kan zeggen over dat ik niet anders kan en niet anders wil. Ook in dat volgende boek. Het boek wat ik nu aan het schrijven ben. En jij weet dat, hè? Ik heb hele stukken erin gelast die, laat ik zeggen, boeddhologisch zijn en visies van boeddhisten en zo. En als ik het teruglees, kan ik het niet meer zien. Ik denk, dat moet eruit. En dat gaat eruit. Maar wat erin blijft is poëzie en literatuur. En ik ben zo dankbaar dat ik die weg eerder heb kunnen leren kennen en dat ik daarover heb kunnen praten. Vooral, ja, met Masao Abe, vooral met Tichin. Die had wel belangstelling voor literatuur. Die zei het zo. Als ik hem een tekst lees die ik mooi vond, dan wees hij gelijk. Hij zei een keer tegen mij, was in de tijd dat ik nog niet van Commons niks wilde weten. Hè? Dan haalde hij een boek erbij. En ik had hele dingen doorgestreept. Daar moet ik niks van zien. Wat jij doorgestreept hebt, dat staat in dat gedicht. Ga er maar eens een beetje op roeien. Ja, en dan zei hij, nou drink eens maar een glas wijn. Dat deed hij ook zo. Maar die literatuur, doordat ik beide wegen ging, heb ik echt die zenweg echt intens moeten gaan. Met sessions, met lange verblijven, 3, 4 maanden in het oosten, jarenlang. En tegelijk die literatuur. Dat is zo'n zegen, het is zo'n rijkdom, maar dat bepaalt waarom ik, als ik echt uit mijn hart praat, er altijd literatuur bij moet halen. Dat is voor mij het meest levend. De literaire, de poëtische taal, de kunst. Dat is ook een dialoog. En wat Van Duinkerke betreft, die heeft me nog iets geleerd, dat je niet alles mooi hoeft te vinden. Hij hield van literatuur, maar moest niks van filosofie hebben, en hij zei mij een keer, dat blijft ook onder ons, klassieke muziek, mijn zoon doet eraan. Ik vind het allemaal lawaai. Dat vond hij niks. Maar hij hield van, ja, van die carnavalmuziek, daar hield hij van. En dweilorkesten, maar klassieke, nee. Dus dat is heel beperkt. En dat is ook griezelig, want wat moet ik nou doen? Er zijn mensen die geen belangstelling voor poëzie en literatuur hebben. En dan denken ze, komt hij weer aan met iets uit de literatuur? Geef mij maar een harde zendtekst. Maar je kan het niet. En ik wil het niet. Ik probeer het dan maar. En ik probeer het maar wat te combineren. Ja. En dat is ook een vlak van dialoogmuziek. Dat moet ook nog beginnen. Zingen, muziek, het is de minst sterke kant van het boeddhisme. De kunst hebben ze nog wel gedaan, maar muziek, er is een soort taboe, of dat altijd te sensueel is of wat dan ook. Maar ik hoop dat dat een keer van de grond komt. De hindoes doen het. Ja, die zingen. De orthodoxe kerk doet het. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Maar terug naar de literatuur. Waarom dan toch die sutra's en niet bijvoorbeeld ook maar poëzie zingen? We hebben in Nijmegen wel eens een poging gedaan om melodieën uit de orthodoxe kerk met een gedicht van Pessoa daarnaast. En toch klopt dat niet. En ik kan niet zeggen waarin. Vind ik deze teksten die wij zingen mooier? Nee, ik vind ze niet mooier. Ik heb dat ook geschreven in het boekje bij onze cd. Ze zijn weerbarstig. Ze roepen soms weerstanden op. Bij iedereen. Bij mij ook. Dat is gewoon. Ze kunnen zelfs woede oproepen. Ik weet dat Masao Abi een keer zei, het risico van de klassieke boeddhistische teksten is dat ze geschreven zijn vanuit een ervaring, een levende, authentieke ervaring die niet te verwoorden is. En wat dan toch gezegd wordt, dat als je dat neemt als een gewone taal, dan gaat het totaal de mist in. Dan heb je juist meer aan een andere taal, die de vragen openhoudt enzovoort. Maar het is ook belangrijk. Heel langzaam kunnen er regels opengaan. Stuk voor stuk. Zo is het met mij ook gegaan. Met iedereen. U hoeft het niet mooi te vinden. Maar het is toch belangrijk. En wat woede betreft, ik heb in mijn dagboek wel eens gekeken hoeveel woede ik had. Echt opstand tegen wat ik meemaakte in het Japanse klooster en het Koreaanse klooster. En ik was in het Koreaanse klooster behoorlijk bevriend met een van zijn Dharma-successors, George. Ik ben zijn achternaam vergeten. En die vertelde mij wel eens in het vertrouwen, zei hij, nou, ik was het allemaal een keer zo zat dat ik in de Doksan bij Sansunim kwam. En ik weet niet wat me bezielde, maar ik gooide het eruit. Het is crazy en all these sutras en zo. Ik schrok van mijn eigen woede. En hij luisterde en hij lachte. Hij zei, very good, but not perfect. Because you still a little doubt in yourself, ja? Dus dat was, en dat was waar. Dat was mooi. Die dingen gebeuren. Ja. En ik heb ook wel eens verteld dat ik in Green Gulch, en ik luister van Shinryu Suzuki, dat heb ik al eens verteld, maar ik vertel het ook maar. Daar kwam op een slaapzaal waar we dan sliepen, om een uur of half drie 's nachts, een van de monniken die kwam dan terug, laveloos, uit een kroeg. En dan begon hij te schelden op het boeddhisme. Crazy Buddha, fucking sutra, zei je, hate it. Yes, yes, go to sleep, riep dan iemand. Oh, no, I hate it en zo. Maar de volgende ochtend zat hij daar weer. Dat hoort erbij. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En waarom dat zo is, ja, een taal die op ons afkomt en die we zelf niet doorleefd hebben, natuurlijk, daar kunnen we niet altijd mee. Maar heb geduld. Heb daar maar geduld mee. Dat is misschien het moeilijkste wat er is. En het enige wat je kan doen is het een klein beetje toelichten aan een dichter die ik aanhaal in dat boekje over de sutra's. Dat is Les Murray, een Australisch dichter. De meesten hebben het waarschijnlijk al gelezen een keer. Hij heeft ooit de Nobelprijs voor literatuur gekregen, lees het maar na. Die heeft daar een boekje over geschreven, een gedicht ook. En over dit gedicht, wat ik daar aanhaal, is een maand geleden een conferentie gehouden van theologen en filosofen en psychologen aan de Universiteit van Nijmegen. Zo belangrijk is het, ik wist niet toen ik dat gedicht aanhaalde. Ik kreeg het, ik zag het op de tafel liggen bij mijn zus, 15 jaar geleden. En ik heb het gewoon meegepakt, fotocopie teruggegeven. Zo mooi. Maar hij zegt iets over religie en poëzie. En dat is zo boeiend. Hij zegt, religie is in diepste wezen poëzie. Ook al horen we dat niet, al zien we dat niet. En dan legt hij dat uit. Maar is dan gewone poëzie niet mooier? Raakt het ons meer? Ja, zei hij. Dat flonkert meer. En dat trilt meer en dat raakt ons. Ja, dat is ook echte poëzie. Ook. Dat is ook echte religie. Maar het is, laat ik zeggen, de religie van een soldaat die voor de laatste keer bij zijn meisje is en weet dat hij gaat sterven. Dat is even van iets van één ogenblik. Dat is een heel mooi gezegd eigenlijk. Dat is uniek. En wat is dan de officiële religie? Met de officiële teksten en de sutra's en de psalmen. Hij zegt, dat is het grote gedicht. Het grote gedicht dat volledig is, dat gegroeid is. Dat in de loop van de tijden door een gemeenschap, hè, niet iets privés waarvan een ander zegt, nou hou jij je gedichten maar, of hou jij die muziek maar. Maar een aantal mensen ervaart iets en proberen dat uit te drukken. Dat diepste, en daar kristalliseert zich uit waarin een hele hoop mensen zich honderden jaren hebben herkend. En aan hebben gevoed, of wij het begrijpen of niet. En wat wij hier doen komt uit zo'n andere cultuur. Het is begrijpelijk dat we daar geen raad mee weten. Maar hij zegt, het belangrijkste is, het is het grote gedicht uit liefde. Het is daar waar de poëzie verankerd is. En vooral dat wij steeds moeten blijven vragen, wat is hier bedoeld? Dat is eigenlijk één vraag. Niet van wat een nonsens, maar wat is bedoeld? Ik heb zelf net verteld hoe ik in die boeken, toen ik een jaar of 4, 5 met Zen bezig was, en dingen las waar ik niks mee kon, en doorstreepte, dat voor mij de belangrijkste dingen waren, die me tegen de haren streken. Ik heb het ook bij Sartre gelezen, om bij de literatuur te blijven. En bij Sjerstov, en bij anderen. De teksten die je tegen de haren strijken, blijken soms een opening te geven. Dan merk ik ook mijn eigen blokkades. En dan merk ik mijn eigen muren. Op allerlei manieren. Wat de diepste zin van al die teksten is. Dat het groter is. Dat het open is. Ook al lijkt het niet. Dat het wat onmogelijk lijkt. Mogelijk is. Dat de muren vallen. Dat uiteindelijk. Ook al weten we dat nu niet. We hopen het in ons hart. Geen grenzen. Geen angst. En dat zegt Muret in dat gedicht ook. Dat zegt hij letterlijk. En religie en poëzie, als het levend blijft en laten we het levend houden, is een diep nee tegen alle beperkingen. Dat is dus bijna de hartzoet gaan. Een nee tegen muren, tegen grenzen, tegen nou dit is het, meer is er niet, capituleer, buig, berust. Nee, het is meer. Het is zo bevrijdend. Er is geen eens een woord voor. Noem je het geloof, noem je het overgave, dat het weer stroomt. Dat het weer stroomt. En daarvan heb ik, nu ik ook deze teksten uit deze traditie zo'n 40 jaar ken, zoveel voorbeelden gevonden in de literatuur die dat uitdrukken. Wat ik zei in verband met die vrouwen in onderontwikkelde gebieden. No way out. Geen enkele uitkomst. En zij ontdekken. Niet dat ze bewust zeggen, ah nou zie ik het, er is een uitkomst. Maar zij veranderen. En later kunnen ze zeggen dat er een way out was. Dat het open ging. Ze hebben er geen eens een naam voor. En dat gebeurt. En dat gebeurde in literatuur. En dat gebeurde in mijn lievelingsliteratuur. De atheïstische Sovjetliteratuur. Dat is nog altijd mijn lievelingsboek. Ja, het heeft een vreselijke titel. De Sovjetliteratuur. Maar het gaat over de zoektocht van atheïstische schrijvers. Die niet eens over religie mochten schrijven. Maar die dit allemaal tegenkomen. Die muren. De onmacht. Geen perspectief. En toch opening. Tegenover alle grote vragen. Tegenover het lijden. Tegenover de dood. Tegenover de mislukking. Tegenover de eenzaamheid. En dat verwoorden. In een taal. Proza, poëzie, die mij zo nabij is. En zo dierbaar, dat ik het altijd wil aanhalen in verband met wat wij hier doen. Zelfs de stilte heb ik ontdekt, het eerste, uit de Sovjetliteratuur. Mensen die dat ontdekten, wat stil zijn is. En in die stilte bleven. Helemaal niet omdat het in een zetboekje stond, maar omdat hun leven dat duidelijk maakte. En de omstandigheden. Dat ze echt niks anders konden dan in hun eigen leven de stilte ingaan. Vaak naar heel lang schreeuwen en woede. Net als Job. Ik zal in de loop van de dagen misschien nog wel voorbeelden daarvan aanhalen. Maar tot nu toe is het zo levend gebleven dat het volgende boek, hoop ik daar dat verleden weer eens een keer een beetje op te halen. Maar ik heb een paar mooie voorbeelden over de ontdekking dat je zo kunt veranderen, bijvoorbeeld door poëzie, bijvoorbeeld door muziek, door stilte, door ontmoeting, door het leven, door alles, want alles kan een leraar zijn of een leraar, alles, alles. Als ik terugkijk op mijn leven, dan lijkt het misschien zo als ik zo praat van, nou, hij heeft zang gedaan en daarom dit. Ik weet het helemaal niet. Ik heb mijn leven gehad met zoveel ontmoetingen en zoveel dingen die, ja, ik kan niet zeggen waardoor het kwam. Ik kan misschien alleen zeggen, uiteindelijk is het een wonder, is het een wonder. En als ik terugkijk kan ik wel dingen aanwijzen, maar het is alles bij elkaar. Het is echt het web van Indra. En dat gebeurt soms bij sommige mensen die je ook in de literatuur tegenkomt. De grote figuren van Dostojevski deden ook geen zin. Maar dat hart komt daar zo in tot uitdrukking. En bijvoorbeeld ook, om duidelijk te maken, die spanning tussen officiële teksten, zoals wij die zingen, en wat ons misschien heel erg diep en intiem raakt in poëzie, of anderszins, een roman die u allemaal kent, of u heeft zeker de film gezien, Dr. Zhivago. Ja, wie heeft die gezien? Ben ik nou zo van, ah, gelukkig, ja. En u kent ook Lara, dat meisje, ja. Is dat niet de dochter van Lara, of van Shelley Chaplin? Dacht het wel. Nee, dat is die andere, oké. Nou, ik vond Lara mooier, eerlijk gezegd. Maar Lara in die roman en haar vriend Yuri gaan allebei soms naar een Russische kerk. En daar staat nadrukkelijk bij, dat ene citaat van Lara staat in dat boekje bij die cd, Lara geloofde niet in dogma's. Zij geloofde niet in. En Yuri hetzelfde. Daar staat zelf bij, vroeger ging hij naar de kerk en het kwam op hem af en er kwam verzet. Het was iets buiten hem, boven hem en andere dingen. Maar nu had hij geleerd om daarin iets te beluisteren wat hem trof. Sommige woorden, sommige regels. Hij kon het opnieuw beluisteren. Met een nieuw hart en met nieuwe oren en nieuwe ogen. En Lara ook. En daarom, zegt ze, ging ze soms naar de kerk om iets daarvan op te vangen. Trouwens niet alleen in de woorden, ook in de muziek. En in de hele expressie van licht en donker en licht en de verwijzingen naar dood en opstanding. Zij kent de klassieke uitdrukking. Maar ze kan niets met het officiële theologische gehalte daarachter. Het is iets van haar geworden. Zo luistert ze ernaar. Zoals ze ook luistert naar de poëzie die Yuri voor haar schrijft. En om het dichter bij huis te houden. Er is één Nederlands schrijver die ik ook bij toeval ontdekt heb, omdat ik op de vakantie een boek had. Ik pakte het uit de boekenkast van mijn pleegmoeder. En dat is Ter Borch. Dat is een Nederlander. Heel kritisch over religie. Maar ik ken geen schrijver die zo. Ik heb hem een paar keer genoemd in ons tijdschrift. Hè, 2, 3 artikelen in verband met de dood. En nog in verband met zijn grote bezorgdheid over hoe wij met de natuur omgaan. Ja? Een beetje zoals Anthony Hegarty. Ik weet niet of u die kent. Raakt mij altijd opnieuw als ik die man hoor praten, die zanger, zo authentiek, ook zoals hij erover zingt. Maar Ter Borch, al in 1954, met zo'n grote bezorgdheid, heb ik ook iets over geschreven. Maar hij schrijft ook één verhaal. Het was een zwerver, het was een diplomaat, maar hij zwierf de hele wereld rond. En hij was een keer aanwezig in een kerk in Shanghai, waar duizenden uitgeweken Russen waren. En hij is op bezoek daar door een Russische vriend, neemt hem mee. En hij ergert zich bont en blauw dat dit nog gebeurt. Zo'n achterlijke religie met zulke achterlijke teksten en zo. En nou, hij is gewoon opstandig en woedend. Maar heel langzaam smelt er iets. En kan hij zijn weerstand opgeven. En kan hij ontdekken dat daar ooit iets was in zijn vroegste jeugd. En precies datzelfde heb ik bij atheïstische schrijvers in Rusland zo gelezen dat er zo'n vage herinnering was aan een naar de kerk gaan toen ze nog niet konden lezen en schrijven en niet eens wisten wat Christus en God was. Maar ze zagen die iconen en ze hoorden de gezangen en ze zagen het gezicht van hun moeder. Het gezicht van hun moeder, dat open werd. En zoiets is er met hem. En dan smelt hij. En dan gaat er echt iets stromen. En dan schrijft die Ter Borch, ja, hoe hij dan eigenlijk opnieuw de dingen beluistert. Dat is zo'n ontroerend verhaal. Ik zou het eigenlijk iedereen aanraden. Het heet Diaspora. Het is 14 pagina's. Het is een Nederlandse schrijver. En het heeft alles te maken met dit wat ik vandaag hoopte te zeggen. Luisteren naar teksten waar je op het eerste gezicht niks mee kan. Maar dat wij toch kunnen veranderen. Door alles. Door alles. Vooral ook door de stilte. Wij gaan terug de stilte in.